Gemeente, Philippus is een van de eerste diakenen geweest. Maar die broeders deden meer dan alleen arme mensen verzorgen. Zij mochten ook het evangelie van de verhoogde Here verkondigen. En ook Philippus heeft dat gedaan. Op een dag moet hij in opdracht van de engel des Heren op reis. Hij moet naar het zuiden. Naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Dat was een woeste weg, gemeente. En hier had de Heere Jezus werk voor zijn knecht. Philippus moest Samaria verlaten, waar zijn werk zo gezegend was. Hij moest gaan naar een woeste plaats. Ik zeg niet dat er dan geen vragen rijzen. En ik zeg evenmin dat God zijn knechten altijd even duidelijk laat zien waarom ze nu per se die weg moeten gaan. Jaren geleden las ik ditzelfde Bijbelgedeelte toen ik als consulent een beroepen dienaar mocht welkom heten. En later vertelde hij me dat juist dit schriftwoord hem zo had aangegrepen dat hij niet meer voor het beroep bedanken kon naar die niet zo aantrekkelijke gemeente. Alle gemeenten liggen weliswaar buiten het paradijs, daar zullen we het over eens zijn. Maar de ene gemeente is de andere niet. Er zijn gemeenten waar alles tot in de puntjes georganiseerd is. Waar kerkenraadsleden en leden van allerhande commissies hun werk nauwgezet verrichten. En waar de gemeenteleden in leer en leven laten zien dat zij de Here dienen. Maar er zijn ook gemeenten waar ontzaggelijk veel braak ligt. De onkunde groot is. Gemeenten waar het werk veel weg heeft van het bekende ploegen op rotsen. Toch zendt God zijn knechten ook naar die gemeenten. Ook in woeste plaatsen moeten Gods woorden klinken. Philippus gegaan, zonder dralen en zonder tegenspraak. Op die woeste weg arrangeert de Heere God een ontmoeting tussen Philippus en een aanzienlijk man uit het land van de Mooren. In zijn vaderland had deze opperschatbewaarder van de koningin kennis gekregen aan de God van Israël. Dat is bijzonder. We weten niet hoe het in zijn werk gegaan is. In elk geval, hij is naar Jeruzalem gegaan om daar de Here te aanbidden. Ik moet denken aan een woord uit Psalm 68. Vorstelijke gezanten zullen komen uit Egypte. Morenland zal zich haasten zijn handen uit te strekken tot God. Nu gemeente, dat is gebeurd. Die zwarte man keert terug en u weet ongetwijfeld dat hij in een boekrol verdiept is. En dat plotseling Philippus met hem oploopt en hem vraagt of hij ook verstaat wat hij leest. Spoedig is het contact gelegd. En dan mag Philippus in deze woeste omgeving het evangelie verkondigen. Wonderlijk zijn de wegen die de Heere soms met mensen gaat. En Philippus gemeente is er al gauw achter waarom hij juist naar deze woestenij moest gaan. Hij moest hier zijn om evangeliezaad uit te strooien. En ziet u dan hoe hij te werk gaat? Let op de wijze waarop hij getuigt. het eerste punt van de preek. Deze knecht van de Heere Jezus doet zijn mond open. Daar moet u niet overheen lezen, gemeente. Dat is leerzaam. Bijzonder natuurlijk voor allen die anderen in aanraking met het evangelie mogen brengen. Onze getuigende levenswandel is heel belangrijk. Daarover zullen we het wel eens zijn. Want we weten dat er op ons gelet wordt. Ook in een stad? Ja, waarom niet? Of onze mooie woorden niet in tegenspraak zijn met onze daden. Want dat kan gebeuren. En dat is zeker niet wervend. In het evangelisatiewerk kunnen we op verschillende manieren de blijde boodschap aan onze medemensen aanreiken. Maar het meest directe, gemeente, is het gesprek van mens tot mens. Naar mijn idee heeft het persoonlijke getuigenis hoge prioriteit. Dat zien we duidelijk in onze tekst. Filippus doet zijn mond open. Zijn voeten hadden hem naar dit woeste gebied gebracht. Zijn ogen hadden die moorman op zijn wagen zien aankomen. Zijn oren hadden de Heilige Geest horen zeggen: ga toe en voeg u bij deze wagen. Maar dat is alles niet. Filippus had van zijn schepper ook een mond gekregen. En nu mag hij zijn mond open doen. God heeft geen stom volk, lezen we in de Bijbel. Er kunnen stillen in den landen zijn. Mensen die in stilte overdenken welke wegen de Heere God met hen ging. Maar als God roept, moeten mensen hun mond open doen, zodat ze vrijmoedig de naam en de grote daden van de Heere verkondigen. In de Bijbel lezen we dat God zegt: dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Lang geleden heeft God tegen Mozes gezegd: ik zal met uw mond zijn. En vindt u het dan niet heel bijzonder, gemeente, dat God mensen inschakelt om de verborgenheden van het evangelie te onthullen? Het is genade wanneer de Heer een voorzegt wat wij eerbiedig hem mogen nazeggen. En daarvoor hoeven wij geen evangelist te zijn, zoals Filippus. Dat doen ook uw kerkenraadsleden. En ook de predikant die u eerstdaags krijgen zult. Wat een zegen. Zij allen mogen hun open doen, verlangend dat de Heere Jezus in uw en in andere harten zal gaan wonen. Ik let echter vanmiddag niet uitsluitend op mensen die de Heere dienen in het bijzondere ambt. U mag van hen verwachten, gemeente, dat ze niet zomaar in het voorgestoelte zitten en dat ze de Heer dienen. Dat ze hun tijd en hun gaven besteden in zijn dienst. Maar u denkt toch niet dat de Heere God uw leven niet binnenkomt en jouw leven niet binnenkomt met zijn boodschap? Als u door Gods goedheid leven mag uit de vergeving van de zonde, dan bent u een gelukkig mens. Dan kunt u dat toch niet voor uzelf houden? Als u geloven mag dat het bloed van de Heere Jezus, de Zoon van God, van alle denkbare zonden reinigt, Dan wilt u dat toch doortellen? U laat het er toch niet bij zitten, Rikke? Dat zou heel verdrietig zijn. Het is natuurlijk het eenvoudigste om te zeggen: als het zondag is, ga ik naar de kerk. Thuis lees ik mijn Bijbel en bid ik. En ja, dat is het dan wel. Daar ben ik trouw in. Anderen moeten hun mond maar open doen. Ik heb zoveel gaven niet. De juf en de meester op school, leidinggevenden in het jeugdwerk, broeders van de kerkenraad, leden van de evangelisatiecommissie. Misschien zegt u dat niet met zoveel woorden, maar denkt u dat misschien wel? En dan te bedenken, gemeente, ik wil het toch graag aan u kwijt, al kennen we elkaar niet. En dan te bedenken dat er nog zoveel woeste plaatsen zijn. Dat zal toch ook in Rotterdam zo zijn. Wat schamen we ons vaak voor onze goede God. Wat gaat er eigenlijk van ons uit? Hoe vaak zwegen we, terwijl God ons nodigde om goed van hem te spreken? Filippus maakt ons dan wel beschaamd. Maar zeg ik, ook voor de zonde van het zwijgen is er bij God gezien. En nog steeds breekt de Heere monden open. Bid u de Heere dat u vrijmoedig uw mond zult gaan opendoen. En dat u het schoonste lied van koning Jezus zult zingen. Ik wijs u alle in de tweede plaats op het gezag waarmee Filippus spreekt. Deze evangelist neemt zijn uitgangspunt in de Bijbel. En zegt u nu niet: dominee, dat is toch normaal? Want ik moet u zeggen, ik maakte wel genoeg andere dingen mee op het erf van de kerk. Velen geven het menselijke denken een heel voorname plaats. En ik zou niet graag de mensen de kost geven die hun uitgangspunt kiezen in het moderne levensgevoel. Wie zich niet houden wil aan het woord van God, wordt niet zelden in onze dagen meewarig aangekeken. En krijgt het verwijt te horen dat hij de Bijbel lichtzinnig gebruikt. Alsof de Heilige Schrift niet maatstafgevend is. Ja, dat kunnen wij zo vanmiddag tegen elkaar zeggen. Maar u weet dat er ook weer stemmen opgaan in de Tweede Kamer wat betreft de schepping, dat het allemaal niet meer zo gezegd kan en mag worden in de godsdienstlessen. Goed, daar dan wel, maar anders niet meer. We lezen in onze tekstgemeente: en Filippus deed zijn mond open en beginnende van die schrift. Voor deze man had de schrift gezag, goddelijk gezag. Want God wil door dit oude boek een weg wijzen aan zondige mensen. Dus ook, gemeente, door die boekrol die kamerling op zijn wagen zit te lezen. Als God voor een uitlegger zorgt in de persoon van Filippus, dan leest die man juist Jesaja 53. Ik noem u de onder ons gangbare aanduiding, want u weet het misschien wel, de hoofdstukkenindeling van de Bijbel is pas een paar eeuwen oud. Het is zeker niet toevallig dat de man op zijn wagen net is toegekomen aan de passage over de lijdende knecht des Heren. God bestuurt immers alle dingen, dat zeggen we toch? Dat gebeurt hier ook, gemeente. Ook als we het maar moeilijk geloven kunnen, Filippus moest hier zijn. Gods raad zal bestaan. En de kamerling leest dan woorden die de meesten onze bekend zullen voorkomen. Maar ja, wat moest hij ermee aan? Hij weet het niet. Onwillekeurig moet ik constateren hoe bevoorrecht wij zijn. Als wij thuis zijn in de Heilige Schrift. Ik stel me voor, gemeente, dat velen van u opgroeiden onder de heerlijke klanken van het evangelie. Maar ik zie er ook niet van op, moet ik zeggen, als ik vanmiddag mensen voor me heb zitten die pas later met deze heel aparte boodschap in aanraking kwamen. Misschien brachten de activiteiten van een enthousiaste evangelisatiecommissie u wel in contact met de boodschap die groot van de Heere Jezus spreekt. Hoe dan ook, de moorman leest een heel wezenlijk bijbelgedeelte. Hij is gelijk een schaap ter slachting gelijk. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Van wie zegt de profeet dit? De man zit ermee, gemeente. Wij weten dat we moeten denken aan de knecht des Heren. En wij bedenken dat alles in Christus vervuld is. Als wij Jesaja 53 lezen, dan zijn we in de geest op Golgotha. Daar zien we de heiland aan een kruis hangen, geflankeerd door twee moordenaars. Daar zien we dat hij een spot en een smaad van mensen is geworden. Jesaja zag hem in oude tijden met profetische blik. Is het ook uw ondervinding dat dit bijbelgedeelte bemoedigend is voor mensen die zichzelf leerden kennen als overtreders van Gods geboden? En vindt u het niet heel bijzonder, als u daarover nadenkt, dat de Heere God zijn Zoon wilde geven en dat de Heere Jezus op aarde in de plaats van zondaren wilde gaan staan? Tot op de dag van vandaag komt God in zijn woord mee en opent hij de monden van zijn knechten, zodat ze spreken met gezag. Dat gebeurde in de jaren van het oude verbond. En later liet ook Filippus zich inschakelen door zijn meester. Ook hij sprak met gezag. En als hij daar dan, u ziet het gebeuren, een medereiziger naar de eeuwigheid begeleidt op zijn wagen, baseert hij zich alleen op het woord van God. Onbelangrijk is het verschil in positie. Onbelangrijk het verschil in huidskleur. De Heere bekleedt zijn dienaren met gezag. En het is het gezag van zijn woord. Zijn woord. Dat woord draagt hen. En zij mogen het op hun beurt uitdragen. God laat zijn woord bedienen. En hij zegent die bediening. Ook in uw stad. Filippus en de moorman hebben het ondervonden. Net als die Emmausgangers, u kent ze wel. Er zijn trekken van overeenkomst. Zij hebben ook Jeruzalem verlaten. En ze hadden ook hun vragen waarmee ze liepen te tobben. En ook deze mannen zien plotseling dat er iemand met hen oploopt. Iemand die gaat spreken en die bij dat spreken zijn uitgangspunt neemt in de geschrift. Ziet u wel hoe belangrijk God het kennelijk vindt dat zijn woord wordt uitgelegd? Verzuim nooit de samenkomsten van de gemeente, waarin de boodschap van God klinkt en waar die boodschap wordt verduidelijkt en wordt toegepast, zodat zondaren gaan beseffen wat God in hun leven te heeft. Laat op u inwerken, gemeente, wat die man ook op zijn wagen las. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En hiervan wil onze goede God mensen overtuigen, als hij zijn knechten zijn goede boodschap laat uitdragen. Ik vraag tenslotte uw aandacht voor de persoon die Filippus verkondigt. Als hij gaat verkondigen, tussen haakjes letterlijk staat er in het Grieks, dat die man evangeliseert, dan mag hij een geweldige boodschap aanreiken. En die boodschap is vol van één naam. De naam Jezus. Hij is de knecht waarover de moorman las. Hij is het lam dat stemmeloos was. Maar een knecht van deze knecht wordt nu geroepen om zijn mond wel te openen. En Filippus verkondigt zijn metgezel Jezus. Vreemd is dat niet. Niet zonder reden staat Jezus centraal. In hem is dat oude profetenwoord vervuld. Hoor gemeente, Filippus verkondigt niet allerhande menselijke ervaringen. En hij prijst evenmin opmerkelijke ideeën aan. Hij verkondigt Christus, niet de christen. Leerzaam is dat ook. Wij kunnen een mens in het middelpunt stellen. De goddeloze mens bijvoorbeeld. Of de vrome mens. Maar het is armoedtroef als het daarbij blijft. Wanneer we blind blijven voor Jezus. En zijn verlossende werk. Dan komen we nooit in een verzoende betrekking met de Heere God. En dan krijg je nooit vrede met hem, gemeente. Allen die God naar zijn dienst roept, doen er wijs aan zich te spiegelen aan Filippus. Hij verkondigt die kamerling Jezus. Jezus die wij allemaal, mag ik wel zeggen, wat onze afkomst ook is, die wij allemaal kennen, van naam. Jezus die de Zoon van God was en mens wilde worden. Jezus die lang geleden een tijdlanger gevierde rabbi was. En later zo verguisd werd, zult u zeggen. Ja. Jezus, zeg ik, de vernederde en de verhoogde. De gekruisigde en de opgestane. Jezus, de lijdende knecht en de Heere der heerlijkheid. Filippus laat niet het licht vallen op een barricadestrijder, of op een maatschappijhervormer, of op een verheven voorbeeld, of wat de mensen ook van hem maken, gemeente. Filippus verkondigt die man die naast hem zit, Jezus. De borg die voor zijn gelovigen helse pijn, die hun schuld bij zijn vader aanzuiverde en die de rechtvaardige toorn van God stilde. Jezus die als een schaap ter slachting werd geleid en die stom was als een dier dat geschoren werd. Jezus die toen mensen hem vals beschuldigden, die gegezeld werd, die een spotkleed wilde dragen, die zich een kroon van doornen liet opdrukken. Jezus heet hij, omdat hij Jezus is. Voor allen die zijn hemelse vader in zijn middelaarshanden neerlegden, is hij het hart van de evangelieverkondiging. Troost en rust, gemeente, vinden we alleen bij Hem. Nog altijd zendt God zijn dienaren erop uit, zodat ze die ene naam, Jezus, zouden verkondigen. Ik weet wel dat er mensen zijn die het daarmee moeilijk hebben. Die het maar zo vinden dat de Heere Jezus de centrale plaats in de verkondiging krijgt. Mensen die graag meer willen horen. Zoals ze wel eens tegen me zeiden, een waarheid achter de waarheid, dominee. Mensen die niet het volbrachte werk van Christus in het middelpunt gesteld willen zien. Mensen die liever niet zien dat de prediking verticaal gericht is, maar die als de Bijbel opengaat een weg gewezen willen krijgen door vele kwesties op politiek gebied. Mag ik u in dit verband een woord van wijlen dominee Tucker meegeven? Ik heb nog catechisatie bij hem gelopen en hij is hier in Rotterdam voorganger geweest. Hij schreef: het is niet de vraag of het met veel begaafdheid gezegd wordt, maar het is de vraag wat er gezegd wordt. Het woord Christus. Men heeft niets anders dan de Bijbel te preken, maar dan ook de... Men heeft niets anders dan Christus te preken, maar dan ook Christus. Het is een heel verschrikkelijke zaak. Toen men eertijds het socialisme en de sociologie ging preken in de 40e jaren, daarmee werden de christen leeggepreekt en de kerken mee afgebroken. Aldus dominee Tucker. Filippus verkondigde de moorman Jezus. Nee, gemeente, ik weet niet hoe hij zijn boodschap verpakte. Dat zou je natuurlijk als predikant graag willen weten. Maar de zaak was er niet minder om. Hij verkondigde hem Jezus. En die opdracht vertrouwt God al zijn dienaren toe. Wat is het intussen een troostende boodschap voor die kamerling geweest. Een kamerling was een ontmande. En hij had onder meer tot taak om de haren te bewaken. In het boek Deuteronomium lezen we dat zo'n man niet mocht komen in de gemeente des Heren. Het is duidelijk dat zijn naam niet in zijn nageslacht zou voortleven. En toch was alle hoop voor zo'n man niet vervlogen. Op zijn lange reis naar Ethiopië zal deze kamerling gelezen hebben, want al zo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waar ik lust in heb en die vasthouden aan mijn verbond, ik zal hun ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan van de zonen en van de dochteren. Een eeuwige naam zal ik aan een ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. Gods genade triomfeert ook in het leven van deze kamerling. Gemeente, ook voor hem was er toekomst. God verkiest wie hij wil. Wat een bemoedigende boodschap is dat voor alle zoekers onder ons. God wil zoveel geven. Neem dat mee naar huis. Overweeg dat voor jezelf. Die kamerling had eigenlijk alles tegen. Had het wel zin dat er zoveel werk aan hem besteed werd? Hij was een rijke man die naar het woord van Jezus bezwaarlijk in het koninkrijk God zou kunnen binnengaan. Hij was een ontmande. Maar later zou Paulus ja, die vroeger Saulus was, later zou Paulus zeggen: zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? In Jezus wendt God de Vader zich naar zondige mensen die, onthoud het, alles tegen hebben. En hij is de enige weg naar het vaderhart van God. Is het ten onrechte dat ook in uw midden zo vaak Jezus is verkondigd? Dat Jezus ook in deze dienst, wie u ook bent, daar vraag ik niet naar, aan uw hart wordt gelegd. Alles moet hem eren. Alles is op hem gericht. Hij is de persoon die Filippus verkondigde. En allen die hem leerden kennen, danken hun heiland voor de liefde die hij hun schonk. En ze roepen Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom in mijn hart en blijf daar. Een Moorman heeft vergeefs gezocht naar vrede voor zijn rusteloze hart. Maar in de rol door hem gekocht wil God hem troosten in zijn smart. Hij leest van iemand als een lam geslacht, die zelfs in het leed zijn mond niet opendeed. Maar hoe de kamerling heeft nagedacht, hij wist niet wie zo geduldig leed. Maar in de nood van zijn onwetendheid ontmoette hij Filippus op zijn pad. Filippus gaf door 's Heren geest geleid de lessen die de Moorman nodig had. De Heere werkte door zijn geest en woord. Hij schonk geloof aan deze kamerling, die hoorde wat hij nimmer had gehoord en die ook rust op deze reis ontving. De kamerling ging naar zijn eigen land met ware rust en blijdschap in zijn hart. Hij las Gods woord met een verlicht verstand. Hij was getroost in al zijn zielensmart. Wie als de kamerling op reis mag gaan, ontvangt ook zeker goddelijk onderwijs. Die leert door geest zijn woord verstaan en mag ook spreken van een goede reis. Amen.